Deze vrijdag van 5 tot 7 met Renk en Justus live vanaf Zeedijk 44. En daar zijn wij nu dus ook in het laatste uur van je middag en het eerste uur van je vrijdagavond. Live op 99.4 FM via Radio Salto en ook via onze smartphone app. Je kunt ons tijdens de uitzending ook een appje sturen via 020-261-3587. Dat nummer vind je dus ook op de site redlightjazzradio.nl. En we zijn ook op radioplatforms zoals TuneIn. Vind onze Spotify-accounts, jazz-accounts en volg en like natuurlijk die op Insta @redlightjazzradio. Je kunt ons dus ook een berichtje sturen en je kunt weer live met ons meekijken.
Zondag 25 januari dan vertrekt een konvooi van ROC-studenten vanuit Amsterdam naar Banjul in Gambia. Een avontuurlijke reis van 7500 kilometer die 3 weken duurt. In Gambia doen de studenten een stage van 7 weken. Piet Huinink en Olaf Wessel van de organisatie komen vertellen. 500 jaar subversiviteit in het Wallengebied gevierd in het Stadsarchief zaterdag 24 januari. Mercy Sint J. is zelf sekswerker en producent van de cabaretavond in de Casa Rosso. Kent iedereen natuurlijk. Jij zeker, toch, Justus?
Ja,
jawel. Mercy ziet erotiek in de erotische kunsten niet alleen als creatieve vorm, maar als politiek instrument om onderdrukkende krachten te ontwrichten. Het geboortehuis van Annie M. G. Schmid staat in Zeeland, aan het Kerkplein 57 in Capelle, om precies te zijn. De stichting Bij Annie Thuis heeft een crowdfundingactie opgezet om het geboortehuis aan te kopen. Schrijfster Tuake Kelly is bij ons. Ze is een van de performers op Stories of the Uncanny and Supernatural tijdens de Labyrinth Poetry Night zondag 25 januari. Kunstenaar Jesse Faber is hier en we praten over de levenskracht in plaats van moeten overleven van jongeren met een lastige start en ex-gedetineerden. Met de Peter Faber Stichting geeft hij hen de creatieve kracht die ze al in zich hebben weer terug. Is dat mooi gezegd, Jesse, zo?
Ja, dat klopt ook wel. Iets vinden wat je ooit bent kwijtgeraakt. En hoe is het om kind te zijn, om weer kind te worden? Ook in detentie, dat is wat we doen, ja.
Maar het komt uit, ik las Peter, jouw vader. Die zat op een technisch-achtige school in Amsterdam-Noord als kind. En kreeg te horen, vergeet het maar, jij gaat nooit iets worden. Je gaat nooit ergens komen. Zoals ze bij mij in Amsterdam-Oost zei, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Ja. En hij heeft die stichting opgericht. Ik dacht even, Peter Faber, vaak is het naar de dood. Hè? Dat zo'n stichting, de Komijzer gelukkig nog.
Ja, al in 2008 is hij opgericht, die stichting. En Peter wou eigenlijk met die stichting de jongeren iets geven wat hij zelf in zijn jeugd gemist heeft. En dat is aandacht. Het gevoel dat je iemand kan zijn, dat je iemand bent. Want mijn vader werd geslagen. Mijn vader werd het huis uitgeschopt als hij wat fout had gedaan. En hij wist eigenlijk niet eens wat hij fout had gedaan.
Kwam hij uit een arbeiderscultuur in Tuindorp Oostzaan?
Hij kwam uit een Duitse moeder en Nederlandse vader die elkaar in de oorlog in Duitsland hadden ontmoet.
Niet goed.
En dat was op de vlucht, want zij kwam uit een nazi-gezin, is in Nederland gevlucht met een Nederlandse man. En toen was de oorlog voorbij en toen was een Duitse vrouw in Nederland. Dat gaat dan maar overeind blijven.
Dus. Ja, werd hem dat kwalijk genomen.
Peter had al een flink rugzakje aan conflict en dingen. En toen ging hij naar school en dat lukte niet zo goed.
Nou ja, toen werd zijn vader opeens van de een op de andere dag van protestants werd hij katholiek. En toen moest hij opeens met zijn vroegere vijanden in de klas zitten. Dus het is een hele opsomming van gezeur.
Welkom in Amsterdam, einde 50er jaren.
Ja, en hij heeft die stichting eigenlijk opgericht om dat jeugdgevoel wat hij gemist heeft, omdat je altijd aan het overleven bent, omdat je altijd op de vlucht bent voor je idiote ouders die je slaan en buurtbewoners die van een ander geloof zijn en jou dan onderdrukken. Ja. En daardoor is hij wel een soort eigenheimer geworden. En is hij de Army of One, noem ik het wel eens.
Een enorme eigenheimer.
Eigenheimer, ja. Ja.
Maar goed, dan komt er dus een jongen uit Amsterdam-Noord... uit een gezin dat al generaties in de bijstand zit. Want dat komt daarvoor. En nou, begin maar. Wat gaat de Peter Fraber Stichting met zo'n jongen doen?
Of nou, wij... Wij zeggen altijd, we zetten een deur open, maar je moet zelf naar binnen stappen. Dus we hebben verschillende projecten op scholen, in gevangenissen, op straat. Waarin we jongeren, maar niet alleen jongeren, maar ook jongvolwassenen, ex-gedetineerden en kinderen... de kans geven om van destructieve energie creatieve energie te maken.
Oké, we hebben daar een klein fragmentje van hoe Peter op de jongeren inspreekt, zeg maar.
Oké.
Het is alsof jullie hiervoor straffen. En dat klopt. Jullie zijn met z'n allen opgepakt. Omdat er is één ding wat ik graag zou willen. Is dat als jullie straks de deur uitgaan daar... dat je de jungle van het leven van alle dag ingaat... en niet kapot te krijgen bent. Want zoals hier staat... staat hier een rijkdom. Hier staat miljarden jaren evolutie. Je hebt een know-how in je. Miljarden jaren know-how zit in dit lijf. 10 miljard cellen. En die hebben één interesse, Björn. Dat jij het beste wat je in je hebt eruit kan halen.
Prachtig.
Ja, maar nu even praktisch. Ik vind het mooi gezegd. Maar en praktisch, waar begin je?
We beginnen eigenlijk door creativiteit aan te bieden... als middel om jezelf te uiten. En concreet gaat het om... ik geef je een camera, maak maar een foto... En wij doen dat dan zo dat we hele goede camera's hebben, hele goede lichtapparatuur. En iemand die nog nooit gefotografeerd heeft, kan in 10 minuten leren hoe die een heel waanzinnig portret van iemand maakt.
Eindelijk iets doen waar je goed in bent.
Concreet maken. En ik zeg altijd tegen die gedetineerden, ik zeg, fotograferen is net schieten. Alleen dan gaat niemand dood. Maar je moet dezelfde aandacht hebben, dezelfde concentratie en op het juiste moment afdrukken. En dan heb je opeens een mooi kunstwerk. En dat is eigenlijk de eerste stap naar... creativiteit inzetten. En er zijn ook schilders. Er zijn ook jongens die heel graag willen acteren.
Ja, ik dacht, nou ja, die help ze vooruit door een computercursus. Maar wat jullie doen is echt gewoon tot de geest spreken. Ja. Zodat je per se huiswerk meekrijgt.
Ja, je moet het meteen kunnen doen. Kijk, als je jouw theorie gaat geven... en die jongens hebben een aandachtsbouw van 1,5 minuut... dus dan ben je al, als je 1 ding probeert uit te leggen, ben je ze al kwijt. Maar als je ze een camera geeft en zegt, kijk maar door de lens... en maak een foto van je celgenoot. Huh? Hoe kan dat? Ik druk af en ik heb een foto en we drukken hem af. En hij hangt hem op en hij hangt daarna op zijn cel. En dan zie je ook trots en dan zie je ook dat je meer
iets
kan...
wat ze zelf hebben gemaakt. Gewoon.
Dat je het zelf gecreëerd. Hebt gemaakt en dat je zelf creatief kan zijn.
Maar, dus ze hebben iets gemaakt. Ze hebben iets moois gemaakt eigenlijk. Ja. Want, Peter had het over de jungle van het leven.
Ja.
Daar zitten ze eigenlijk nog steeds in als ze daar gedetineerd zijn, denk ik, of niet?
Nou ja, dat is het probleem. Want vaak gedetineerden... ze noemen het wel eens de criminele universiteit, hè, de gevangenis. Mm. Je leert eigenlijk meer als je er voor het eerst binnenkomt... dan dat je erin kwam. En je probeert ze gereedschappen mee te geven... om een andere keuze te maken. Dus wij willen die jongens ook niet veranderen. We willen zeggen van luister, je kan ook iets goeds doen met je talent. Je kan iemand doodschieten, maar je kan ook proberen... om van je puinhoop een schatkamer te maken. Dus van iets wat je pijn is, iets moois te maken. En daar is creativiteit het middel voor. Creativiteit is vrijheid.
Nu even, de meeste jongens die problemen gezinnen achter zich hebben... of daar nog in zitten, die zitten gelukkig niet in de bak. Die zitten nog op een school of zo. Hoe doe je het op die scholen?
We hebben een programma, dat heet het Educatief Programma Jongeren. Het EPJO, Misdaadpreventie in de DOP. En daarmee gaan we naar scholen met politie, ex-gedetineerden... en de rechtspraak. En dan laten we zien wat het maken van de verkeerde keuze... voor een gevolg kan hebben. En dat is ooit begonnen met 10 scholen in Amsterdam-Noord. Toen werden het er 40, toen werden het er 100. En nu zijn het 500 scholen door heel Nederland.
En wat voor type scholen gaan jullie mensen
alles,
naartoe?
Alles, overal. Van smokscholen, dus zeer moeilijk opvoedbare kinderen... tot diep in de Schilderswijk, tot de Bijlmermeer, tot Tilburg. We zijn nu gevraagd om in Groningen te gaan lesgeven.
Maar niet het Vosjes Gymnasium.
Ook, we hebben 10 lessen daar gedraaid. vorig jaar hebben we 10 lessen op het Vosjes gedraaid. Want dan heb je een heel andere criminaliteit.
Zeker.
Het Zuidgaaien, zo noemen we dat wel eens.
Ja, zeker.
Dat is de Splendid Isolation. Dat zijn kinderen die alles al gehad hebben. Vakanties, dure huizen, geld, alles. Maar die missen toch echte aandacht.
Ja, zeker.
En dat is het sleutelwoord. Echte aandacht geven. Dat doen heel veel ouders tegenwoordig niet meer. Want die zitten meer op hun telefoon dan
vroeger
hun kinderen.
Vroeger ook niet hoor.
Nou ja, maar vroeger kon je nog een menselijk gesprek hebben. En nu is alles. We hadden net even een voorgesprek. En zei je, hey, wat moet je nou? Als je ook maar iets zegt, dan word je gelijk gecorrigeerd. Terwijl, laat een kind nou kind zijn. En laat een gedetineerde zijn. Door hem creativiteit te geven. En weer dat kindelijke gevoel op te roepen.
Maar soms zei je wel een beetje. Kijk, mensen zijn zo gewend aan. Iedereen is gewend aan de ellende die kent. Zie ze er maar eens uit te krijgen. Dan moet je toch best wel een beetje. Soms een toon aanslaan.
Ja,
doe het nou gewoon.
Je moet kaders geven. Je moet zeggen ja is ja, nee is nee. Het grootste respect hebben ze in de gevangenis of op straat als je gewoon duidelijk bent. En in Nederland zeggen we altijd ja maar. Je deed iets fout. Ja maar ik heb dit. Nee. Nee, je deed iets fout. Of ja, je deed iets goed. En daar zoeken we naar in onze benadering van ja is ja, nee is nee. En als je kaders geeft, dan kan iemand in die kaders heel vrij zijn. Maar in Nederland is het tegenwoordig zo. Kaders is meteen een manier om te zeggen, ik beuk je op je bek of ik sla je in elkaar. Nee, maar kaders zijn goed. En zeker in detentie. Want dan het kader is je cel van 2x3 vierkante meter waar je in moet zitten.
Ja, maar het is ook een soort opvoeden wat jullie doen, lijkt het wel. Accepteer nou eens een kader en profiteer daarvan.
Opvoeden zou Peter heel kwaad worden, mijn vader. Want die haat dat woord, want die is zelf nooit opgevoed.
Nee,
alleen,
voor hem, maar
het is wel wat je zegt. Het is gewoon aangeven wat de grenzen zijn. Als ik met jou ga schaken, dan kan je zeggen, nou, ik pak nu met de koningin jouw koning. Als je de regels niet toepast. Maar er zijn regels, er zijn bepaalde wetten die gelden voor het spel. En als je dat aan jongeren en gedetineerden en wie het ook is meegeeft, dan kunnen ze vrij zijn in het spel.
Laten we daar duidelijk nog even over verder praten. Gaan we even luisteren naar muziekje en praten we zo verder. Demon Witch, Niels Diffus.
Dancing to the drum of the devil, living the magical endless afterlife. Only met the rhythm of lust and desire, a being is like a twisted knife. I'm a poor, lonely soul, lost at sea. The ship tore up, and not my heart. After drifting for weeks, I stranded on the island unknown to any chart. I left the shore and climbed a mountain, cut a path through grass and vines. After hours of hard machete labor, I found a river that led me to find. Demon witch, demon fix. Imagine before.
album hoorde je Demon Witch, Niels Dufus. Bij ons in de studio is nog steeds Jesse Paper. We hebben het net gehad over de doelgroep, over veel meer dingen natuurlijk. Maar jij komt in gevangenissen. Hoe verlopen de contacten daar? Kun je daar makkelijk binnenkomen?
Nee, het is eigenlijk een hele gesloten wereld. Mm-hmm. En wij komen heel makkelijk binnen omdat we in 2010 begonnen zijn in de Bijlmer Baais met Eberhard van der Laan, de voormalige burgemeester. Mm-hmm. Die mijn vader en mij vroeg om iets te doen voor de draaideurcriminelen. De top 600 criminelen. Okay. Gasten met een strafblad van 30 kantjes.
Ja.
En toen zijn we met die workshops begonnen.
Dus dan heb je contact met die gevangenis. Maar je hebt dus ook contact met mensen die een flink verleden hebben.
Het zijn mensen. Dat is wel wat jij zegt. Het blijven mensen. En ze zijn daar in een veilige situatie. Dus iemand die 6 liquidaties heeft gepleegd zit in dezelfde kamer als een kruimeldief die een keer bij de Albert Heijn een blikje cola heeft gestolen. En die zit in dezelfde kamer. Maar je kan niet zien van de afstand wie nou de gevaarlijkste crimineel is.
Ja, vertellen ze jou dat?
Uiteindelijk wel. Maar heel vaak, ik vraag het nooit. Het moet uit hunzelf komen. Ja. Want op het moment dat je vraagt wat iemand gedaan heeft en iemand heeft 6 mensen vermoord, dan ga je heel anders naar diegene kijken.
Dat is ook niet gezellig, nee.
Nou, maar ik vind het wel heel duidelijk. Want laatst had ik een liquidatieverdachte. Voor mij krijgt die jongen nu levenslang. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, Millie, dat was zijn roepnaam, niet zijn echte naam. Zou je mij ook vermoorden als het zover komt, als je genoeg geld krijgt?
Ja.
En weet je wat hij zei?
Ja.
Tuurlijk, Faber. Je gaat eraan. Ik veeg je zo van de straat. Ja. En toen moest ik heel hard lachen. Ik zei, nou, ik vind het zo goed dat je zo eerlijk bent.
Ja.
Want je gaat niet zeggen, omdat je mij een workshop hebt gegeven, ga ik je niet vermoorden. Ja. Nee, je gaat eraan. Ja. En die jongen had ook zijn beste vriend vermoord. Dus dat was best wel een lading.
Maar nu even praktisch. Ik heb een beeld van de omgeving. Ja. Ja, daar zitten natuurlijk ook TBS'ers tussen, zeer lang gestraft.
Ja.
Nou oké, nou hebben we een foto gemaakt. Dat zei je eerder, je kan leren schieten. Kan je ook met de camera en dan doe je wat. En dan kijk je en je wordt gezien. Aandacht.
Ja.
Nou goed, dat hebben we dus gedaan, die foto maken. En dan gaan jullie weer naar huis.
Nou, we hebben daar een vaste werkplek. Dus we hebben het hele jaar door zijn we daar. We hebben een eigen werkzaal. Faber Art Made in Prison. Daar maken we kunstwerken door gedetineerden. En daar is een team van ons steeds aanwezig. Dus we gaan niet zomaar weg. Eerst deden we dat wel. Dan deden we 8 workshops en dan waren we weer een half jaar weg.
Ja.
Maar de kwaliteit van het project bestaat eruit dat je er steeds bent. En dat je steeds ook op de afdeling bent en met die gasten in gesprek bent. En dan kan je pas echt de verandering doormaken.
Maar goed, de verandering is dan dat iemand 30 jaar zit. En dat is bij TBS niet onwaarschijnlijk. En die zit dan net iets gelukkiger in zijn cel. Dat is waar je het voor doet.
Nou, wat ik tegen die specifieke man met de 30 jaar zei. Ik zei, je hebt nu heel lang om nog een hele goede schilder te worden. Of een hele goede schrijver te worden. Je hebt alle tijd.
Ja.
Doe wat. En dat zegt mijn vader ook. Pak die vrijheid die je hebt in je schrijven. Dus we hebben hem een boek gegeven, een wit schrijfboek en een pen. En die jongen is zijn levensverhaal gaan opschrijven. En die kwam laatst van de week naar me toe. En die zei, ik ga een boek voor mijn kinderen schrijven. Ik ga mijn verhaal opschrijven. En dat vond ik zo heartbreaking. Dat je die man, zo'n zware jongen, opeens weer helemaal gevoelig ziet. Ja, dat deed me echt wel wat.
Ja. En die scholieren, jullie scholen, daar doen jullie workshops?
Maar ik hoor aan jou dat jij wil naar de concrete uitvoering. Wat we dus doen is bijvoorbeeld in de gevangenis iemand die echt uit de criminaliteit wil opleiden tot ervaringsdeskundige, om die later weer voor de klas te zetten tijdens het educatief programma jongeren. Dan komt hij in de klas naast de politie, naast de wijkagent en vertelt zijn verhaal of haar verhaal. We hebben ook vrouwelijke gedetineerden. Ja. Waarin de keuzes die hij of zij gemaakt heeft hebben geleid tot iets zelfdestructiefs. En die wil de kinderen helpen om eruit te blijven. En dan krijgen ze op geld waardeerbare arbeid. Dus het is ook een werkvorm waardoor na detentie een nieuwe kans ontstaat. Een tweede kans.
Die buiten het algemeen lastig te vinden is. Wie neemt een ex-gedetineerde?
Niemand, want je moet een VOG hebben. En wij hebben die eis niet. Je krijgt altijd de kans om voor de klas te gaan. We hebben ook wel eens een verhaal gehad dat mijn vader met een arrestatieteam van de straat werd gehaald, want die wou een jongen op de parade laten optreden die 2 revolvers in zijn zak bleek te hebben. Dus we hebben nu,
ja, goed verhaal, maar het is geen goed verhaal.
Nee, maar dat is aan het begintijd van de stichting. En toen hebben we ook geleerd dat je ook echt heel erg moet uitkijken. Want iemand die in de gevangenis vol met goede plannen zit en opeens buiten komt en dan met een koffer met geld en pistolen gaat zitten, dat kan gebeuren, hè?
Ja, je kunt nooit iemand echt vertrouwen.
Nee, en daarom werken we ook heel nauw samen met de politie. En niet dat dat snitches zijn of mensen zijn die iemand verraden. Maar als iemand voor de klas voor ons staat, willen we wel weten of die echt uit de crime is.
Ben je wel eens bang dat je te veel privéinformatie loslaat? Je woonadres bijvoorbeeld, je kunt het ook treffen dat het niet
je
klikt.
Je kan iedereen vinden. Dus wie je ook wil vinden, je kan iedereen vinden. Mm-hmm. Dus ik hou altijd rekening mee. Ik kom ook gasten tegen, hè, die buiten kom ik ze gewoon tegen in de stad.
Ja.
Hey Faber, hoe is het en zo? En dat is het risico van het vak. Maar ik ben maar ook niet bang.
Ja, sorry? Ja, ook de veiligheid. Want als ze jou iets aandoen, dan zijn er vast wel een paar gasten die er heel kwaad over
worden. Die worden heel kwaad om. Maar ik zeg altijd in de gevangenis, ik kom je creativiteit brengen. Ik kom iets brengen wat voor jou de tijd hier binnen luchtiger maakt en leuker maakt. En ook kans op een toekomst geeft. Dus dat respect heb ik opgebouwd. En ik heb ook met hele psychologisch gestoorde mensen gewerkt. En die blijven echt 80 keer bellen. Die komen echt voor je deur. Op een gegeven moment stonden er 15 gasten bij mijn atelier in de Spuistraat voor de deur. Van, hey Faber, heb je een baan voor me? Heb je een baan voor me? Toen had ik de eerste wet van de gevangenis nog niet geleerd. Want de eerste wet is, nooit beloven wat je niet waar kan maken. En ik had ze binnen gezegd, misschien hebben we wel werk voor jullie buiten. Nou, en ze stonden er, hoor.
Ja, dat is een foutje. Ja.
En dat is een grote fout. Maar gasten die het wel goed doen en die voor ons voor de klas staan, het is ongelooflijk om te zien. Gisteren had ik een workshop met de politie en dat ik een ex-gedetineerde uitgenodigd om zijn verhaal te doen. Die agenten zaten te huilen van wat hij daar vertelde, jongen. Het was zo emotioneel. Ja, prachtig.
Hey, ik wil steeds meer naar die scholen.
Ja.
Ja.
Op school. Nou ja, we geven op school les van een christelijk schooltje in de Bijbelbelt tot aan een hardcore islamitische school in de Schilderswijk. En alles wat ertussen zit. En daar hebben we een lesprogramma wat bestaat uit films, rollenspellen, verhalen. En dat is de bedoeling om de politie weer een gezicht te geven. Ja is ja, nee is nee. De kaders waar we het net over hadden. Maar ook om te laten zien dat je als kind ertoe doet. En dat je van huis uit, dat je geboren bent, dat je al kampioen bent. En dat je al de kans hebt om iets heel moois ervan te maken. Maar dat het aan je eigen inzet ligt. En dat wordt dan in zo'n les van 3 uur gestopt. En dat was ook op het Vossius Gymnasium, waar je echt mensen hebt uit de elite klasse. Maar dat er toch tranen in de klas komen als we het over pesten hebben. Hoeveel er gepest wordt. Oh, en hoeveel kinderen met elkaar in
en wat op die kantoren in de Zuidas gepest wordt. Wat
verschrikkelijk.
Dacht je?
Ja. En wij denken altijd van ja, als ouders kunnen we het allemaal maar doen. En die kinderen die vinden hun weg wel. Nee, die kinderen, wij zijn hun voorbeeld. Dus als wij bij het ontbijt de hele tijd op onze telefoon zitten en die kinderen zien dat, worden ze zelf ook zo. En dan gaan we daarna zeggen, ja, je mag niet zoveel op je telefoon. Ja, maar jij doet het toch ook? Ja. Mijn zoon kwam laatst naar me toe en zei tegen mij, ministers mogen toch niet liegen? Dan moeten ze toch weg? Ik zeg, ja, dat is zo. Maar waarom blijft die minister zitten als hij liegt? Dus ze krijgen ook een zeer verkeerd voorbeeld van onze politiek en de mensen die het allemaal voor het zeggen hebben natuurlijk.
Je bent denk ik wel de kracht achter de drijvende kracht in de Peter Faber Stichting. Mensen kunnen jou vinden op jessefaber.com. Dat is jouw eigen website. En peterfaberstichting.nl is waar mensen meer informatie kunnen krijgen. Ja. Mag ik jou hartelijk danken voor het schitterende interview.
Dank jullie wel.
Tot de volgende keer heel graag.
Bedankt. Ciao.
It's heavy weighted.
Aanstaande zondag is de aftrap van een zeer, zeer bijzondere reis van ROC-studenten. Die vertrekken vanuit Amsterdam naar. Ik moet even kijken of het
Banjul.
Banjul in Gambia. Een reis van 7500 kilometer die 3 weken duurt. Dit is echt een hele grote droom voor iedereen, denk ik. Olaf Wessel en Piet Bruining, zeg dat goed?
Heuning.
Heuning, bij ons in de studio, welkom.
Dank je wel.
Go for Africa, zo heet het. Het initiatief bestaat al enige tijd. Welke mensen gaan er naar Afrika toe en waarom?
Ja, dat zijn inderdaad MBO-studenten, ROC-studenten, zoals ze eerst genoemd werden.
Ja.
En het is eigenlijk begonnen als een stage voor studenten, een buitenlands stage, zoals op heel veel scholen is.
Ja.
Maar dan even een leveltje hoger. Dus het is niet alleen even invliegen naar Zuid-Afrika of waar dan ook voor een stageperiode. Nee, je maakt de reis zelf, je bereidt hem helemaal zelf voor. Je snuift een heleboel culturen, verschillende culturen op. En dan ga je eigenlijk stage lopen.
Dat is een soort coming of age, rite passage. Je gaat een groot avontuur aan, niet zomaar een stage.
Nee, het is ook echt een lifetime experience. Het verandert je leven.
Even kort door de bocht wat er dus gebeurt. Er zijn ROC's en daar gaan leerlingen op stage in Senegal of Gambia. En dan gaan er ook auto's mee en allemaal spullen.
Ja, helemaal.
En
ja.
Wat gaan ze in Gambia en Senegal dan met die spullen doen?
Ze gaan lesgeven op scholen en ze gaan daarbij de lokale gemeenschappen ook helpen. Dus waar ze in les gaan geven, dat zijn ook concrete dingen waar ze iets mee kunnen bereiken voor de gemeenschappen.
En wat gebeurt er met die spullen? Wat nemen jullie mee?
Ja, we nemen bijvoorbeeld materialen mee om ziekenhuisbedden te maken. We nemen onderdelen mee voor auto's waar ze zelf dingen mee kunnen repareren of... Ook als
dus ook gereedschapachtige dingen, tools, zoals
tools,
dat heet.
Ja, heel veel tools om dingen te maken waar ze ook echt iets aan hebben.
En welke banden worden er gesmeed met de plek waar ze heen gaan? Ja, natuurlijk vriendschappen en zo, dat snap ik allemaal wel. Maar worden er ook banden gesmeed tussen Nederlandse organisaties of NGO's en Afrikaanse?
Ja, we hebben eigenlijk al 20 jaar hebben we een hele goede samenwerking met een aantal... Afrikaanse personen en mensen die daar zitten. Wil je ze wat stellen?
Nee, oké.
Dus dat is gewoon voor ons heel belangrijk dat we die continuïteit hebben. Dus dat we elk jaar terugkomen bij die mensen.
20 jaar al, hè?
20 jaar, ja.
Mag ik even een pijnlijk puntje aansnijden? Een vriend van mij maakte ooit een fresco in een kathedraal in Nigeria. Dat soort mensen kan je kennen. Ja, het probleem was, alles werd gejat. Ik bedoel, wat is er nog van wat jullie gebracht hebben? Of hoe controleer je dat? Hoe zorg je dat die spullen niet verdwijnen? Want mensen doen dat. Die willen hun familie onderhouden. Ik snap het wel, maar het is wel lastig.
Nou, zorg ervoor dat ze deze spullen brengt waar ze ook echt iets zelf aan hebben. Hè?
Zoals?
Als je daar auto's naartoe brengt die ze zelf goed kunnen gebruiken. En materialen, gereedschappen die ze zelf goed kunnen gebruiken. En een zonnepaneelinstallatie met de waterpomp waar ze elke dag iets aan hebben. Dan gaat het niet... Ja, als het kapot gaat, kom je volgend jaar weer terug... en dan zorg je dat het weer gerepareerd wordt. Maar dan hebben ze er ook iets aan. Dan hoeft het niet te jatten.
Maar het valt dus mee met het jatwerk. Het
valt hartstikke mee.
Nou, komt dat ook omdat ze jullie extra aardig vinden... en lief omdat jullie zo vaak terug zijn gekomen? Is heel belangrijk, hè?
Nou, ook omdat we tussentijds kijken van hoe is het met onze spullen. En we hebben daar ook echte mensen voor daar in Afrika... die ook controleren van hoe staat het ervoor en wat gebeurt er allemaal mee.
Want een beetje toezicht is wel nodig.
Super nodig.
Absoluut. En over toezicht gesproken, ook wel een Nederlandse vraag eigenlijk. Hoe staat het met de opleidingen? Want ik neem aan dat die er ook een beetje willen controleren... wat de kwaliteit van de stageplek is... en of dat allemaal wel geaccrediteerd kan worden.
Ja, daar... De stageplekken die worden daar... we hebben daar stagebedrijven, zodat we daar ook de stages kunnen accrediteren.
Mm-hmm.
Er zijn Nederlandse leraren ook die invliegen vanaf de scholen. En bestuursleden die zelf ook uit het onderwijs komen, die ook daar naartoe gaan om ook dat te controleren. En verder is het op de compounds waar de studenten verblijven. Er zijn ook hele goede mensen die ook die personen bij de stage begeleiden.
Maar begrijp ik goed, de stagiaires die erheen gaan, die verblijven op eenzelfde plek of op een campus?
Er zijn compounds, zowel in Gambia als in Senegal.
Ja?
Die zijn in de buurt van de scholen waar ze gaan lesgeven. En daar verblijven ze dan ook tijdens de stageperiode.
Dus dat lesgeven is bijvoorbeeld, hoe gebruik je die lasinstallatie waarmee je ziekenhuisbedden kan maken?
Ja, klopt.
Het is heel praktisch. Je kan afkijken.
Ja.
Taalproblemen?
Ja, Engels kennen de meeste hier in Nederland wel. Frans wordt een beetje lastig in Senegal. Ja. Maar in Frankrijk of in Senegal, er zijn altijd wel tolken bij die van Frans-Engels kunnen vertalen. En na twee weken, of waarschijnlijk wel eerder, dan gaat het allemaal met handen en voeten en heel goed met elkaar om.
Ja, ja. Zijn jullie als het einde? Doe maar.
Ja, nee, wat leren die? Er gaan binnenkort weer 10, ik weet niet hoeveel, MBO-studenten gaan helemaal naar Afrika rijden. En dan zijn ze dus in Afrika, waar ze nooit geweest zijn. Wat ervaren en leren die jongens allemaal? Ze gaan lesgeven, maar ze leren zelf het meest.
Ze leren heel veel. Hoe je met elkaar moet omgaan. Dus het is echt van, je leert van andere culturen. Respect voor andere culturen. Dat is superbelangrijk. Dat is ook belangrijk dat je tijdens de reis elke keer een ander stukje land komt, in een ander land komt.
Hey, is dat ook de reden waarom de reis 3,5 week duurt? Want je zou zeggen, gaat een EasyJet misschien wel naar.
Je gaat tot meer in Gambia, dat weten we zeker.
Ja, maar dan heb je inderdaad dat je iemand verplaatst van Nederland naar Gambia. Ja, en dan komt die blanke man of vrouw, die komt dan daar even vertellen hoe het moet.
Nou, ja, dat valt niet zo goed vaak, hè?
Nee, dat valt niet zo goed.
Gek.
Ja. Dus dat doen we liever niet, hè? Dus we hebben liever dat ze elke dag een stukje andere cultuur hebben. Elke dag moeten ze zich aanpassen. Het is een hele mooie reis, maar het is zeker geen 4-sterrenreis. Absoluut niet. Nee, het is ook kamperen in de woestijn. En het is ook met elkaar zorgen dat je uiteindelijk aankomt in Gambia.
Even de romantische vraag. Zijn er in die 20 jaar al, zeg maar, Europees-Afrikaanse huwelijken ontstaan? Weten we daar iets van?
Oeh, Europees-Afrikaans?
Nou ja, gewoon van jongens hier met meisjes daar, zeg maar. Of andersom, het kunnen natuurlijk ook meisjes mee.
Daar kunnen zeker meisjes mee. En ik weet wel van relaties die ontstaan zijn tijdens de reis tussen studenten. En die ook die daarna nog blijven zijn.
Dan is het goed. Hè,
dat. Ja, ja, zeker. Ja.
Hey, en Olaf, hoe ben jij betrokken bij dit project? Je doet er heel veel voor, hè?
Ja, ik doe er heel veel voor. Maar we zijn in 2017 eigenlijk betrokken geraakt omdat Piet toen de reis ging maken. Ja. Dat was eigenlijk de eerste aanreiking met Go for Africa. En dat was, op zich was dat een heel avontuur. Want toen hebben we eigenlijk het vertrek meegemaakt door de ogen van een privérijder, want Piet was een privérijder destijds. Dat was onze eerste aanreiking. En het was eigenlijk heel bijzonder, want het was veel huilen. En het waren allemaal studenten die natuurlijk ook, ja, die gingen weg. En ja, dat was zo interessant om daar mee te maken vanaf die ene kant. En toen is hij teruggekeerd. En toen hebben ze eigenlijk aan ons gevraagd van, jongens, we hebben eigenlijk wat hulp nodig. Zou je ons niet willen helpen? En toen zijn we met z'n tweeën eigenlijk de marketing gaan doen, want dat deed niemand.
Ja, ja, ja.
En zo zijn we betrokken geraakt bij dit project. En het is zo interessant, want ja, je ziet die studenten, die hebben allemaal plannen en ze zijn druk met die auto bezig. En dan komt het vertrek, hè, wat dus aanstaande zondag komt. Ja, precies. Dan zie je allemaal huilende moeders, want dan is het zover. En huilende oma's. En,
ja, fantastisch.
Ja, en dan komen ze en dan begint die reis. En die kunnen we dus online ook volgen. En dan worden er foto's gepost.
Hoe lang blijven ze dan daar?
Nou, in totaal 10 weken. Zo. Dus de reis is 3 weken. En daarna worden ze, om even op jullie vraag terug te komen, daarna staat dus de grenzen staan open in Senegal en Gambia. Daarna komt er een hele cameraploeg. Die komen op nationale televisie. Dat is een hele happening op zichzelf.
Jullie worden goed gevierd.
Ja, altijd. Want ze herkennen ons, want er zitten stickers op de auto. Dat is echt al een feest op zichzelf. En daarna komt er dus nog een echte welkom.
Het is toch een beetje de reddende witte man die met vlaggen wordt binnengehaald.
Ja, dat weet ik niet. Nee, het is gewoon, we doen echt iets voor
een mooi project. Ja,
we doen iets voor andere mensen.
Hey, hou je ook de politieke situatie in de gaten in de landen waar je doorheen gaat?
Ja, uiteraard. Maar we zijn altijd
goed. Wat ben je tegengekomen?
Nou, nog niet heel veel. Nee. Op zich, de reis is best veilig om te doen.
Een aantal jaar geleden was Mauritanië op een gegeven moment even spannend. Vooral de grensovergang. Daar heb je een polisario die daar in het grensgebied zit.
Polisario.
Wat is dat dan?
Voor de onafhankelijkheid van Spaanse Sahara, dat vroeger een Spaanse kolonie was en door Marokko eigenlijk is veroverd en geannexeerd. En daar was boosheid over.
Ja, dus toen had Marokko besloten om in het tussengebied wat door de Polisario beheerst wordt, om daar een weg in aan te leggen. Ja, daar waren ze het natuurlijk niet mee eens. Hè? Zand is zand en dit is ons zand, dus dat gaan we niet doen. Dus dan zie je dat er even een stukje extra spanning is. Maar belangrijk is, gedraag je normaal. doe geen gekke dingen.
Ja.
Als ze zeggen van dit moet je doen.
Luisteren naar de politie lijkt me ook een voorbeeld.
Je krijgt ontzettend veel politiecontroles en checks, et cetera. Want je hebt daar, zeker in Zuid-Marokko, niet echt een grens. Het is allemaal zand.
Ja.
En kom je juist bij een dorpje, dan is er voor en na is er gewoon een politiepost. En dan word je gecontroleerd en gemeld en dan kun je weer door.
Ben je niet bang dat er van alle ROC-studenten of MBO-studenten er te veel achterblijven? Dat je ze niet meer hier houdt. Dan heb je ze verdomme opgeleid. Dan blijven ze daar.
De retourticket wordt vooraf geboekt.
Ah, ja. Oké, dus ik kan niet zeggen, ik plak er nog een jaartje achteraan.
Nee, er zijn er wel heel veel die of nog een weekje eraan plakken om nog een stukje vakantie te vieren of dan de ouders nog even te halen. Die daar komen om samen nog te kijken van hoe is het hier allemaal gegaan. Er zijn er echt ook best wel wat die daarna nog een keertje terugkomen.
Nou, dat is fijn.
Er zijn dit jaar 2 studenten die al eerder mee geweest zijn. En eentje, die is 2 jaar geleden mee geweest, die gaat nu als privérijder.
Oh, wat leuk.
Zijn er ook mensen, gewoon bedrijfjes begonnen samen met een Afrikaanse partner? Dat kan en dat gebeurt in het algemeen, want dat is natuurlijk al gaaf. Als je op gelijke voet gaat ondernemen in Afrika.
Als je kijkt naar de compounds, dan zijn het eigenlijk allemaal combinaties tussen Nederland en Gambia of Senegal. Dat klopt. Dat ben ik met je eens. Dat zie je veel.
Tot slot, jullie doen goed werk, maar dat kost natuurlijk centjes. Jullie doen het al 20 jaar, dus alles bij elkaar. Zijn er aardig wat eurotjes doorheen gegaan. Hoe komen jullie aan het geld om goede daden te kunnen doen?
Nou, wij zoeken natuurlijk sponsors. Maar voor het grootste gedeelte van wat de student doet, moet hij of zelf oppoesten of via de school.
Ja, dus er is heel wat voorbereiding nodig. Hè? Dus we moeten ook echt zelf willen, hè, om dit voor elkaar te krijgen. Want het is nog best veel werk om te doen.
Ja.
Gaan ze dan een crowdfunding opzetten of zo bijvoorbeeld? Bij familie en bedrijven misschien?
Echt, dus je kunt ze gek niet bedenken, dat gebeurt wel. Ja. Van paddenkoeken bakken tot allerlei acties die ze zelf opzetten.
Ja.
En overal sponsoring. En dat is ook een hele goede ervaring die die studenten op dat moment opdoen.
Ja.
Hè?
Mm-hmm.
Dus ze moeten zelf ook aan de bak. En dat is ook een enorme levenservaring die ze in een vrij korte tijd allemaal opdoen.
Ja, wat Jesse Faber net zei, alles is ja maar hier wordt het gewoon ja of nee voor de leerlingen.
Ja.
Nou, het is hard.
Ja, maar het is wel zo.
In Senegal en Gambia, Olaf, draag aan jou. Want zondag is de kick-off, hè, de aftrap, de vertrek. En er zijn de ambassadeurs van Senegal en Gambia bij.
Ja.
En hoe is de medewerking vanuit de twee landen op politiek vlak?
Nou, in Nederland is zelf de twee ambassades, daar hebben we heel goed contact mee.
Ja?
Daar hebben we ook zelf contact mee gezocht, want daar hadden we eigenlijk nooit contact mee. En op een bepaald moment hadden we besloten, ja, we moeten daar toch eens werk van maken. En we hebben dus gezorgd dat we uitgenodigd zijn. En we zijn dus eerst de ambassadeur van Senegal persoonlijk uitgenodigd, want we vonden heel belangrijk dat we dat zelf gingen doen.
Ja.
Die hebben we geïnteresseerd voor het project. Nou, die was meteen helemaal enthousiast.
Mooi.
Is ook meteen dat jaar gekomen. Dus ze komen niet voor het derde jaar. En de ambassadeur van Gambia, die doet niet alleen Gambia, die doet half Afrika. Dus die was wat moeilijker bereikbaar. Maar we hebben afgelopen november ook daar een afspraak mee weten te maken. En ook die meneer hebben we zelf uitgenodigd. En die was eigenlijk zo enthousiast. En ja, dat geeft het hele verhaal toch iets meer body. En het is voor die studenten leuk, want je ontmoet natuurlijk nooit een ambassadeur. En het is voor de ambassadeurs goed, want hun land komt in de picture.
Ja, op een hele mooie manier. Hoe ziet die dag eruit? Zondag dus.
Ja, de zondag ziet er eigenlijk uit. Alle auto's komen naar het hotel gereden. Die worden onder het vliegtuig geparkeerd met onze hulp.
Dat staat in de achtertuin, hè?
In de achtertuin staat een heel groot vliegtuig. Iedere Amsterdammer weet welk hotel ik dan bedoel. Dus daar staat een heel groot vliegtuig. Er worden de auto's ondergezet. Binnen wordt er een persruimte ingericht om de pers te ontvangen. Daar gaan de ambassadeurs en een aantal oud-leerlingen of een oud-studenten, die gaan iedereen te woord staan. Dan vervolgens gaan we naar buiten, dan gaan ze een toespraak houden. En dan worden ze door iedereen uitgezwaaid. En dan gaat het grote avontuur
vol
beginnen.
Vol gas richting Brussel.
Schitterend.
Precies, het is echt heel mooi. En ja, dan hebben we weer de huilende oma's en de huilende moeders. Maar ja, ik denk dat dit vertrek, zoals ook komende zondag, is er eentje om nooit te vergeten.
Mag ik nog één vraag? Want ik weet niet, maar jullie klinken niet heel Amsterdams. Kan het zijn dat dit initiatief uit Brabant komt?
Uit Den Bosch, kut.
100% Brabant, dat klopt helemaal. Ja,
precies.
Maar is Brabant een fijnere plek om dit te doen? Hoe is dat zo ontstaan? Komt het via het missiewerk wat de katholieken altijd deden? Ik vraag me dat, ik vind het fantastisch. Maar waar komt het vandaan?
De oprichter die komt uit Bakel. En,
ja, dat is een hele
dus dat is echt Brabants. En van daaruit is het eigenlijk als een olievlek ook door het rest van Nederland gekomen. Maar de kern is altijd vanuit Brabant begonnen.
Ja, ja. Helpt het als je... Nee, dat is een serieuze vraag. Ik ben ook al eens in Afrika geweest. Helpt het als je Brabander bent om te gaan met Afrikanen? Die wat vaak wat warmer zijn dan bijvoorbeeld Noord-Hollanders zoals ik.
Ik zou dat onderscheid niet willen maken. Okay. Je bent van harte welkom ook.
Okay, dank je.
Hartstikke mooi. Goed, goforafrica.nl, daar kunnen mensen jullie vinden. En kom vooral ook naar die opening, die aftrap in het Corinne Hotel in, waar was het?
Bad Oeverdorp.
Bad Oeverdorp. Waar het vliegtuig in de tuin staat, weet
ja,
je wel.
Ja. Mag ik jullie hartelijk danken en heel veel plezier in die prachtige, prachtige landen.
Dank je wel. Jullie ook bedankt.
Out of the dark like a walk in the park. Lights was dim, used to swim with the sharks. Destiny manifests left and right. Let it sit, let it rest, what is left to fight? If not now, then when? Can it transcend from amaze to amazement, here to offend? Those trying to blend in, I'll be sending checks to cash. Go lick the tip and flick the ash. You can burn one if you earn one. Those who doubted, I would go about it, not my concern, son. Unexpected turn is done right. Feeding my baby off what it is that got right. A delight like Wagyu, writing a haiku. Connected to you through my view. Waking up, take it up a level. Somehow in the now we allow to revel. So, be flipping the script. Had to dip for a bit. If you don't know, the boy's good to go. Be flipping the script. Had to dip for a bit. If you don't know. I keep thinking I see a way that can feel so far away from the convention, but the intention is that we wake up. Might as well just be today. There's no need for delay. Kill the suspension. Time for ascension. It's time to wake up. Be flipping the script. Had to dip for a bit. If you don't know, the boy's good to go. Be flipping the script. Had to dip for a bit. If you don't know, the boy's good to go. We flip in the script. Had to dip for a bit. If you don't know, the boy's good to go. Be flipping the script. Had to dip for a bit. If you don't know, the boy's good to go.
there's nothing like this. There's nothing like this. No one could ever have what we have. There's nothing like this. Conversation has its flow. Over communication, don't you know? And I feel quite content.
Op het einde van het eerste uur.
Ja, het is hartstikke gezellig. Jesse Faber, die moet je ook eens een keer vragen om te komen praten. Het ging hier hartstikke goed, joh.
Hartstikke leuk. En de kans is vrij groot dat hij op het terras zit bij Massini als je door de, okay, over de Zeedijk gaat. Niet. Samen met zijn vader. In het volgende uur, Cruising de Wallen. Daar gaan we het over hebben. En we hebben het over de crowdfunding die is gelanceerd voor de aankoop van het geboortehuis van Annie M. G. Schmid in Zeeland. En Twaka Kelly is hier met Stories of the Uncanny and Supernatural.
Het enge en bovennatuurlijke. De voortaal in het tweede uur is behoorlijk Engels, dat je vast weet.
Ja, dat is waar, ja.
Ja, dat moet je even zeggen.
Ja, maar dat verstaan de mensen wel.
Echt waar, dat verstaan de mensen wel. Veronderstellingen.
Dat doen ze wel.
Oké.
Tot in het volgende uur.
time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, then let's go. I know you're all that I want is in to match you. What do I gotta do to get you?
Broadcasting live.